onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag, en een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, 1 en 2. Gemeente, wij lezen het woord van de Heere uit 1 Petrus hoofdstuk 2. En wij lezen de versen 1 tot en met 10. 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. En dan lezen wij het woord van de Heere. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is, tot welken komen als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en de steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heere, geef de Heere sterkt en eer. 29, vers 1, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. Enige tijd geleden hebben wij vraag en antwoord 31 bezien. Nu willen wij vraag en antwoord 32 bestuderen. Zondag 12, vraag en antwoord 32. En daar beleiden wij met de kerk. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Want zo, Heere, hebt u het toch verordineerd in uw woord dat er een gemeenschappelijk gebed zou zijn. Zo dienen wij persoonlijk in onze binnenkamers u aan te roepen. En wij dienen allemaal in die binnenkamer te gaan en de deur achter ons te sluiten en daar in het verborgene tot u, o Vader, te bidden in de naam van uw Zoon. En dan mogen wij tot een allergoedertierenste God bidden. Maar daarnaast hebt u het ook gesteld dat uw gemeente samenkomt in het gemeenschappelijk gebed, waarin wij onze gemeenschappelijke noden u mogen voorleggen. Want Heer, u bent toch een goedertieren God. U bent toch barmhartig en genadig. Zo is toch uw zelfproclamatie, wanneer u zich openbaart aan Mozes. Ja, dat u rechtvaardig bent, dat u geenszins de goddeloze onschuldig zult houden. Zij die niet naar u luisteren, die niet naar uw heilstem horen, u zult hen zeker schuldig houden. Zij die niet het de moeite waard vinden om u te zoeken in het verborgene en die ongehoorzaam zijn aan uw oproep, die in ongeloof voortgaan. U zult hen geenszins onschuldig houden, zo hebt u zich toch daar bij die rotsteen waar een plaats bij u was, waar Mozes verborgen werd. Zo hebt u uzelf toch aan Mozes geopenbaard. En ook dat u goedertieren was en barmhartig en langmoedig, ja groot van goedertierenheid. En zo, Heere, naderen wij voor uw heilig aangezicht. En dat doen wij niet omdat er in ons waardigheid is om tot u te gaan. Want als wij lezen in het Oude Testament, hoe mensen zich verootmoedigden voor een koning en driemaal ter aarde neerbogen voor een aardse koning. Heere, wat moeten wij dan niet ten opzichte van u, de allerhoogste majesteit, die hoog zijt, heilig en geducht, die alles geschapen heeft wat er is, die al de sterren kent bij name. U hebt ze allemaal geteld. U weet precies wat er gebeurt op de bodem van de zee. Alles wat leeft daar, leeft door uw zegen. En het gras dat groeit, is door uw macht. U bent God. Hoe moeten wij ons toch verootmoedigen voor u? En daarnaast bent u ook een goedertieren God. Want Heere, wat zullen wij doen als wij voor uw aangezicht komen, want wij hebben allemaal tegen u gezondigd. In het Oude Testament, als iemand zich neerboog voor een koning, betekende dat niet dat hij tegen die koning gezondigd had, maar wij hebben wel tegen u gezondigd. En het is alleen maar omdat u barmhartig en genadig bent in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat wij nog mogen naderen. En als koning Achab nog bekend stond als een barmhartige koning, en dat daarom Ben-Hadad met stof en as en in zak gekleed tot hem uitging en om genade riep. En die goddeloze Achab heeft inderdaad genade gegeven, al was dat ook nog zonde, want hij had de straffen van de Heere moeten uitvoeren. Maar Heere, hoeveel te meer bent u niet de heilige, vol barmhartigheid en goedertierenheid? En als Jozef geen wraak wilde nemen op zijn broers toen ze bang waren en iemand zond, dat hij toch hun misdaad zou vergeven. Heer, hoeveel te meer bent u niet bereid om te vergeven? En als er zelfs nog genade verkondigd werd aan Kain, dat indien hij wel deed, dat er voor hem nog verhoging was. En dat weldoen is bekeren en tot u naderen. Maar Kain ging weg van voor uw aangezicht. En helaas, Heere, dat is ook onze natuur. Ook wij hebben de neiging om bij u weg te gaan. En met de nek, ach, voor u te staan. Maar wanneer u door genade, met de kracht van uw geest, het hart ombuigt, dan leert een mens met het aangezicht voor u te komen. Maar dan wordt hij aan dat aangezicht wel ter aarde neergebogen. En zo, Heere, zoeken wij uw genadig aangezicht. En wij bidden u om dat wonder van de bekering, dat soevereine heerlijk werk, waarbij u werkt in hen die geen begeerte hebben aan u, nog aan de kennis van uw wegen. Heere, u bekeert hen. Wij bidden u ook voor onze blinden en onze doden en onze melaatsen. En onze kreupelen die niet tot u kunnen gaan, Heere, wilt u met barmhartigheid bewogen zijn? En wilt u het geestelijke leven geven, bij jong en bij oud, bij jongeren, dat zij, net als Daniël, vast overtuigd zijn, dat ze zich niet zullen verontreinigen met de goddeloosheid van de wereld. Heere, schenk die vaste overtuiging. En schenk kracht aan onze jongeren om bij u te leven. En geef het ook, Heere, bij kinderen, bij ouderen, bij hen die in het volle leven staan. Heer, wij hebben allemaal nodig door uw geest bearbeid te worden. Want door uw geest zal het geschieden. Niet door kracht, noch door geweld. Niet door ons, niet door het spreken van een mens, maar door uw geest. En zo bidden wij u om uw genade. Waardoor een mens verootmoedigd wordt. Dat zijn ogen geopend worden. Dat hij voor uw aangezicht geplaatst wordt. En dat hij met Jesaja uitroept, wee mij, ik verga. Heere, wij bidden u om zulke genade. Want zulken krijgen wel de levende vuurkool aan hun lippen gelegd. En zo worden ze van het altaar van Christus verzoend. Heere God, wil zo werken. wil zo liefde tot u bewerken. Want u trekt toch een volk dat met liefde u zal navolgen. Liefde door u geschonken. Heere, wil dan nog zo werken in ons midden. Ook wij moeten zeggen met de verlamde, wij hebben geen mens. Geen mens kan ons helpen. U alleen bent onze hulp. We belijden het ook, onze enige hulp is in uw naam. En daarom, Heere, wees ons ter hulp. En sterk in de bediening van uw woord, in het preken, in het luisteren. En zegen de gemeente. Bewaar en bescherm haar. Zegent u de kerkenraad. Schenk de broeders wijsheid en liefde, genade en inzicht. En wil Heer ons niet overgeven aan onze eigen dwaasheid. Maar leid ons verder in uw wegen. Schenk oprechte vroomheid in het midden van de gemeente. Zalf hen met uw geest die geroepen worden om leiding te geven, in welke hoedanigheid dan ook. Wij bidden uw zegen voor de leiders van verenigingen en van de zondagsscholen. We bidden u ook voor de bijeenkomsten deze week. We bidden uw zegen over de organisten die trouw elke dienst ons begeleiden. Wij bidden uw zegen over de kosters en al het werk wat zij mogen doen met liefde voor onze gemeente. Heere, gedenk ons in genade. Maar wij bidden u, al weten wij ook niet hoe wij bidden moeten naar behoren. Maar wij bidden u, Heere, voor de uitbreiding van uw koninkrijk. En voor de komst van dat koninkrijk in harten van zondaren overal in deze wereld. Heere, wilt u nog jonge mannen uitzenden door uw geest bekwaamd, geoefend en gelouterd in de geestelijke strijd? En dat zij bekwaam gemaakt worden om uit te gaan, om te werken in uw wijngaard, om een herderstaf op te nemen. Wilt u ze trekken, Heere, die tot rijke zegen voor uw kerk zullen zijn, die het christelijk geloof zullen verdedigen tegen aanvallen, die het evangelie zullen verkondigen, die geestelijke zielzorg zullen geven, en dat door alle landen heen, door alle moslimlanden, door alle boeddhistische en hindoeïstische landen, door communistische landen. Heere Jezus, u bent toch koning? En de kerk beleidt het toch, wij hebben een koning? En er is toch niets te wonderlijk voor u? En daarom bidden wij voor uw kerk, al begrijpen wij ook niet goed waarvoor wij bidden, omdat het veelal voor ons totaal onbekend is, maar het is u bekend. U ziet toch al uw gemeenten tegelijkertijd met uw volle aandacht. Heere, versterk de gevangenen om uw naams wil, die lijden in concentratiekampen, die bedrogen worden, die vervolgd worden, die vluchteling zijn, die gemarteld worden, die op het punt staan gedood te worden. Schenk hen allen kracht van omhoog. En breid zo uw koninkrijk uit, dat door het getuigenis van uw kinderen er nog meer toegebracht mogen worden. Want u regeert toch, Heere Jezus. En u gaat toch uw goddelijk heilsplan uitvoeren. En er kan geen mens toch iets tegenin brengen. Geen tiran, geen moslimstrijder, niets. Heere God, vertroost hen die lijden om uw naams wil. En wil het rijk van de antichrist omverwerpen, valse godsdiensten ineen doen storten. En laat toch uw koninkrijk komen, ook onder Israël, wat in, voor een merendeel niet voor u wil buigen, Heere Jezus, en daarom verloren zal gaan, omdat u de enige weg bent, en wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En daarom bidden wij u voor Israël, voor de bekering onder Israël. En zo, Heer, hebben wij veel te vragen. We kunnen u niets aanbieden, alleen maar lompen en vuile, bezoedelde klederen. Maar wil ons verhoren, omdat u mag aanzien de volkomen gerechtigheid van uw Zoon. Wil, o Vader in de hemel, om uw Zoons wil ons verhoren en uw Geest in rijke mate op ons uitstorten, tot geestelijke groei en kennis, dat we een geestelijk priesterdom mogen worden, een koninklijk geslacht die de deugden van u zal verkondigen als profeten, priesters en koningen. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, zullen wij nu zingen Psalm 5, de versen 1, 2 en 12. Psalm 5, versen 1, 2 en 12. Geliefde gemeente, vorige keer hebben wij enkele weken geleden over vraag en antwoord 31 gelezen, nagedacht. De naam Christus. En u weet nog, dat betekent gezalfde of Messias. Want de Heer Jezus is gezalfd tot onze enige hoge priester, onze hoogste profeet en de eeuwige koning van zijn volk. Hij is de gezalfde, maar nu zijn ook al Gods kinderen ook gezalfden. En dat zien wij vertolkt in die naam Christen. Christen, wat is dat als iemand die een volgeling is van de Heer Jezus Christus? Hij heeft de Heer Jezus leren liefkrijgen. Hij heeft geleerd te leven voor Christus. En dat is niet wat in de wereld verstaan wordt onder een christen. Maar heel wat mensen noemen zich christen. Terwijl ze de Heer Jezus niet lief hebben en niet voor en met hem leven. Maar bijbels gezien is een christen iemand die ook gezalfd is door de geest van Christus. Zodat hij ook een profeet is. En een priester en een koning wordt. En nu gaan we even terug aan het begin van de mensheid. En jongens en meisjes, wie heeft de mens geschapen? God heeft dat gedaan, dat weten we. En heeft God dat ook goed gedaan? Ja, God heeft dat heel goed gedaan. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En wat betekent dat? Dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld. Wat is dat beeld? Betekent niet een uiterlijke gelijkenis. Betekent niet dat de Heer met eerbied gesproken een hoofd en een gezicht en een lichaam heeft. Nee, dat de Heere God is een geest, een heilige, machtige geest. De Heere heeft geen lichaam. Maar wanneer er gesproken wordt geschapen naar Gods beeld, dan betekent dat naar de eigenschappen van God. Zoals God is, dat is het beeld. En dat is dan in ware kennis, in gerechtigheid en heiligheid. Ware kennis, de mens Adam, die was geschapen met ware kennis. Hij wist wie de Heere was. Hij wist hoe hij het eeuwige leven kon ontvangen. Hij wist het allemaal. Hij wist wie God was. Hij hoefde het niet geopenbaard te krijgen, moeten wij wel. Adam had geen Bijbel nodig. Hij had geen openbaring nodig. Hij was geschapen in ware kennis en in gerechtigheid. Dat betekent hij deed recht, hij deed goed, hij was zonder zonde. En in heiligheid, hij was dus toegewijd aan de Heere. En toen functioneerde de mens ook als een profeet, want hij had volmaakte kennis van God. Hij kende God. En wanneer de Heere God in het paradijs kwam en bij Adam en Eva kwam, dan hoorden zij zijn komst in het ruisen van de wind. En dat was heerlijk. Zij spraken met elkaar. En Adam en Eva spraken ook met elkaar over de goedheid van God. En zo verkondigden Adam en Eva elkaar eigenlijk als profeet wie God was. Ze beleden God ten opzichte van elkaar. Ze kenden de wil en het woord van God. En in het paradijs was Adam ook een priester. Want de priester die is toegewijd aan de Heere. De priesters in Jeruzalem die moesten niet allerlei werk gaan doen op het land. Nee, die moesten bij de tempel blijven. En daar de Heere dienen, toegewijd aan God. En zo gaf Adam zichzelf als priester toegewijd aan God. Hij offerde zichzelf aan God. En toen Adam en Eva nog niet gevallen waren en in de paradijs waren, toen wilden ze niet voor zichzelf leven, maar voor God. Ze gaven zichzelf als een levend dankoffer aan God. Maar in het paradijs was Adam ook een koning. Hij regeerde immers over de schepping. Hij heerste over alles. De dieren deden hem geen kwaad. Er was geen kwaad. Hij regeerde over alles. En als koning moest hij ook strijden voor dit koninkrijk van God. En moest hij het paradijs beschermen. En dat kon hij ook heel goed doen. Hij moest strijden tegen de vijanden van de Heere, de duivel. En zo leefde Adam voor de val als een profeet en een priester en een koning. En alles was prachtig totdat de duivel kwam. En Adam en Eva wisten dat het de duivel was. En ze wisten wat de gevolgen waren. En het was ook niet dat de duivel hen opeens greep en overweldigde dat ze niks konden doen. Nee, dat kon de duivel niet. Want Adam en Eva waren hermetisch gesloten. De duivel kon er tegenaan duwen, maar kon er niet binnenin duwen, dringen. Adam moest zelf aan de binnenkant de deur open doen. En dat hebben ze gedaan. Want ze wilden ook wel als God zijn. Hebben u en ik gedaan. Kent u dat niet? Die gedachte? Ik wou dat ik zelf kon uitmaken wat ik wil. Ik wou dat ik zelf alles kon besturen. Ik wou dat ik, die grote ik moet centraal staan. Kijk, dat is de zonde van Adam en Eva. En toen knapte alles kapot. De schepping knapte kapot. Toen waren de dieren opeens anders. Ja, dat gebeurde opeens. Toen begonnen ze elkaar aan te vallen. Voor die tijd niet. En toen keken Adam en Eva naar elkaar en ze schaamden zich voor elkaar. Helemaal naakt. Toen hadden ze een besef van zonde. Daar komt schaamte vandaan. Het was vreselijk. En toen was hij geen profeet meer. Toen had hij geen kennis van God meer. Wat er toen nog over was, hij wist dat God er was. Maar die volmaakte kennis, die ware kennis van God was weg. Maar er is nog iets van overgebleven. De mens heeft nog iets overgehouden van die oorspronkelijke kennis die Adam en Eva hadden. Want elk mens weet er is een God. En daarom hebben ook alle stammen, heidense stammen, die hebben een God. Ze verzinnen een God, ze hebben een godsdienst en ze bidden ook. Dieren bidden niet. De mens bidt. Dat is van dat oorspronkelijke kennis is nog overgebleven. En ook de mens ook weet dat hij verkeerd doet. Als een dier een ander dier doodt, dan heeft zo'n dier niet het besef, ik doe eigenlijk heel iets raars. Nee, ik moet eten en ik doe dat. Maar als wij iemand doodschieten, dan schrikken we eigenlijk vreselijk. En op den duur kan dat ook wel weer afstompen. Dan wordt de mens nog slechter en kwaader. Dan gewent hij zich aan het kwaad. Maar oorspronkelijk weet hij heel goed dat hij dat niet mag doen. Hoe weet hij dat? Dat is van de kennis, die ware kennis. Dat zijn nog vonkjes die daar nog van overgebleven zijn. Die dragen wij met ons om. Dus de mens is geen profeet meer. En nou moet hij openbaring ontvangen. Nou moest de Heere God tot Adam en Eva komen en zaken uitleggen. En dat er offers gebracht moeten worden. En dat er een zaligmaker zou komen uit het zaad van de vrouw. En dan moest alles geopenbaard worden. En daarom moeten wij ook veel leren. Omdat we die kennis kwijt zijn. We zijn geen profeet meer. En zo was Adam ook geen priester meer. Hij wilde niet meer voor God leven. Hij wilde niet in toewijding leven. Hij klaagde de vrouw aan, die vrouw die je mij gegeven hebt. En de vrouw zei, ja, die slang, die heeft het gedaan. En zo waren ze niet meer toegewijd aan God. Geen overgave aan hem. Het altaar van de overgave aan God was afgebroken. Zo was hij ook geen koning meer. Hij heeft zijn koninklijke waardigheid door het slijk gesleurd. En nu staat hij als een balling voor het aangezicht van God. Als een ontkroonde koning. Als een gevangene, als een vluchteling. En nu werden de dieren ook gevaarlijk voor de mens. En de mens kon ook niet meer heersen over de duivel. Wat hij eerst wel kon, nu niet meer. Nu was hij verkocht in de macht van de duivel en het kwaad. En dan kon hij zichzelf nooit meer uit bevrijden. En nu is de Heer Jezus gekomen in deze wereld als een profeet, priester en koning. En dat is hij gekomen ten behoeve van die gevallen mens. Maar nu gaat de Heer Jezus als profeet de mens onderwijzen. En als een priester gaat de Heer Jezus het offer brengen voor die mens. En als een koning gaat de Heer Jezus ook die mens regeren en hen verlossen uit de macht van de duivel. En de mens die deelt in deze verlossing van Christus begint een verandering te ondergaan. En dat is de heerlijkste verandering in het leven. Wanneer jij in je leven veranderd wordt, dat je weer teruggaat. Dat je iets wordt van koning, profeet en priester. Dat is heerlijk. Dat is het allerbeste. En dat zie je ook en dat ervaar je ook. Dat gebeurt door de macht van de Heilige Geest. Want God verandert mensen en herstelt hen in hun oorspronkelijke roeping. Dat is hier op aarde nog maar een klein begin. Maar straks zal het weer volkomen zijn. Regeren met Christus tot in alle eeuwigheid. En eeuwig zijn lof verkondigen. In zijn onmiddellijke tegenwoordigheid. Gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus. En dan zal het ook zijn als priester leven voor hem. Ja, straks komt het helemaal goed. Maar op aarde, in het leven van Gods kinderen, als vrucht van de bekering, begint er een verandering te komen. Dan gaat God weer die mens zijn beeld teruggeven. Ze worden afgesneden van hun band aan de duivel. Ze worden afgesneden uit die dode stam Adam en worden ingelijfd in de tweede Adam, in Christus. En dan begint God dat beeld van zich weer terug te geven. Dat is zo goed, dat is heerlijk. En zo staat in de Bijbel heel duidelijk. Gaat heel de Bijbel om. Kolossenzen 3 vers 10. En aangedaan heb de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. En Efeze 4 vers 24. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En zo vindt de mens alles in Christus. Hij is de weg. In Christus uitverkoren, in Christus aangenomen, in Christus verzoening ontvangen. In Christus wordt hij bereid gemaakt om weer als profeet en priester en koning te leven. En deze heerlijke verandering bewerkt de Heere Jezus in harten van zondaren door zijn geest. En dat doet hij door een mens een verbroken hart te geven, een verslagen geest. Dan is er kennis van zonde en kennis van genade. En dan komt de mens erachter dat hij niet leeft zoals hij moet. En dan komt hij er misschien wel voor eerst achter, maar ik ben dat beeld van God kwijt. En dan gaat hij zoeken naar het herstel van dat beeld. Hij gaat zoeken om kennis te krijgen. De geest leidt hem en stuurt hem aan. En dan gaat u lezen uit de Bijbel. En dan zegt u, ja, maar dat heb ik nooit eerder gelezen. Nou, je hebt het zo vaak gehoord. Maar je begreep het niet. Maar nu werkt de geest in je. En dan zeg je, waarom hebben de mensen me dat niet eerder verteld? Dat hebben we al jaren verteld. Maar je was er blind voor. Maar nu komt de geest werken en dan zie je het. En dan krijg je een honger en dorst naar de gerechtigheid en wil je het woord lezen en daar begin je mee en dat blijft doorgaan tot het einde van je leven. Zo werkt de Heer. Zo wordt een mens weer een profeet. En zo wordt zo'n mens die door de Heer bearbeid wordt, wordt ook geleid om een priester te worden. Dan zegt u, Heer, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik heb u nodig. Alles leg ik neer voor uw troon. Heel mijn leven. En zo dan gaat u ook strijden. Kijk, als de Heer in uw leven komt, dan komt er ook strijd. En dan komt de duivel erop af. En dan gaat u leren strijden. En dan zegt u, weg, duivel, want de Heer is mijn herder. En dan wordt er een strijd opgewerkt in het hart. En dan gaat u de goede strijd des geloofs strijden. En zo gaat de mens in principe die roeping die hij in het paradijs had, gaat hij weer vervullen. En dat vindt allemaal plaats door het geloof. Hoe wordt de mens in Christus verbonden? Door het geloof. Dat ware, zaligmakend geloof. En wat doet dat geloof? Dat geloof vlucht tot Christus. Want bij hem alleen is uitkomst. En zo bewerkt de Heilige Geest een trekking en een leiding naar Christus toe. En zo worden mensen getrokken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ze zien hem die het licht der wereld is. En dat is zo rijk, dat is zo heerlijk. En zo komt die verandering in het leven. Kent u dit? Is het bekende taal? Of begrijpt u het misschien niet? En vindt u het allemaal te hoog en allemaal te moeilijk? Dat kan. Nou, wat u dan moet doen is niet maar uw ogen sluiten en uw oren sluiten en afhaken. Maar dan moet u vanavond gaan bidden, heel concreet. Heren, ik moet een profeet en een priester en een koning zijn. En ik begrijp er niets van. Wilt u het mij leren? En dat doe je met de geopende Bijbel. En ga zomaar bedelen bij die koning. Want hij hoort. Hij hoort. En zo is iemand in Bijbelse zin een christen. Kijk, er zijn ook naamchristenen. En die zijn het alleen maar in naam, dat is niet echt. En naamchristenen vinden we in de kerk. Het lijkt alsof we de Heer Jezus willen dienen. En ze zitten in de kerk en ze luisteren naar de prediking, maar ze denken aan heel andere dingen. Ze denken aan morgen, wat ze dan allemaal kunnen doen. Of ze denken aan genot, maar niet aan God. Ze hebben wel wat besef van godsdienst, dat hebben we allemaal. Zo zijn we geschapen. We weten toch dat er een God is en we hebben allemaal wel wat godsdienst. Heeft een moslim ook hoor. Ook godsdienst, gaat ook binnen, ook de handen vouwen. En als u nou denkt, ja, ik heb toch wat godsdienst, dat betekent niets hoor. Nee, betekent niets. Het gaat niet om wat godsdienst. Het gaat om Christus in uw leven, in uw hart. Een naamchristen die wil van twee walletjes eten, in de wereld en in de kerk. Het kan zijn dat u denkt dat u een christen bent. Dat dachten die dwaze maagden ook hoor. Ze dachten ook, oh ja, het komt allemaal goed. En we zitten hier met onze lampjes. En we hebben een mooie bruiloftskleed aan. En wij wachten ook. Maar ze hadden geen olie. Ze waren dus niet toegewijd aan God. Ze kenden de Heere niet in hun hart. En bij middernacht, toen gingen de lampen uit en toen hadden ze geen olie. En daarom kunnen we de naam dragen van christen. Maar als u de Heere niet lief hebt en als hij niet het centrum van uw leven inneemt. En als al de vezels van uw bestaan niet gericht worden op hem, dan is het niet goed. En als u net dacht toen ik het had over die binnenkamer, ja, dat zal wel. Dan zit het niet goed. Dan bent u een naamchristen. En dan zoekt u in wezen uw eigen eer. Gaat maar na. Uw eigen grootheid, dat jij populair wilt zijn. Jij wilt gezien worden. Je wilt niet achterblijven, je wilt meedoen. Je wilt niet uit de boot vallen. Dat zullen ze van me zeggen. Dat is belangrijk voor je. Maar niet, hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Kijk, dan ben je een naamchristen. Dan ken je de Heere Jezus niet. Want als je de Heere Jezus kent, dan dorst je naar hem. En wil je leven voor hem. Hebt u uzelf afgekeurd voor de Heere? En dat u maar één hoop en één toevlucht hebt? Dan is de Heere Jezus alles voor u geworden. En dan wordt het zo'n troost voor u dat de Heere Jezus uw hoogste profeet is. En uw enige hoge priester en uw eeuwige koning. Dat is zo'n troost te midden van al de mislukkingen van je leven. Leeft hij, wij hebben een koning en een profeet en een priester. Kijk, en wanneer nou een mens verbonden wordt aan Christus. Dan gaat net als bij Aaron, weet u wel, die zalf op zijn hoofd. En wat het drupte op zijn lichaam, op zijn kleding. Zo is met Christus ook. Als u verbonden bent aan de Heere Jezus, dan zijn zalving gaat ook op u druppen. Dan wordt u ook profeet, priester en koning. En dan gaat het hierom. In antwoord 32, waarom wordt gij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offer. En met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dit is de praktijk van het christelijke leven. En het is heerlijk. Het is het allerbeste wat er is. Om veranderd te worden in profeet, priester en koning. Heel concreet. Dan wordt u in de vrijheid geplaatst. Dan bent u niet meer een slaaf van uw lusten en van de duivel. Maar dan hoort u Christus toe. Dan is er vrede in de ziel. En dan leert u hem kennen. En het is zo goed om hem te kennen. Want hij is het leven. Hij is licht. Hij is liefde. Hij is goed. Al het goede wat u bedenken kunt, ligt in hem. En daarom is het zo rijk om Christus te kennen. En dan leert de Heer u ook een profeet te zijn. Daar wilt u er ook over spreken. Als u die liefde in uw hart kent en u weet hoe God naar u omgezien heeft en u getrokken heeft vanuit de duisternis tot zijn licht, dan heb je medelijden met anderen en dan wil je anderen het ook voorhouden. Dan wil je erover spreken. En dan wil je ook als priester je leven leggen voor hem. Uiteindelijk is alles van u. Mijn huis, mijn bezittingen, mijn zaak, alles. Ook mijn kinderen. Zelfs mijn man of mijn vrouw is niet van mijzelf. Heel mijn leven ligt voor u. Met al mijn talenten, al mijn gaven, ligt alles voor u neer. Leer mij uw welbehagen te doen. Want gij zijt mijn God. Dus als vrucht van deze kennis gaat u erover spreken als een profeet. Gaan we er iets dieper op in. Op profeet, priester, koning. Wanneer de Heere Jezus in uw harten woont, ja, dan kunt u er niet over zwijgen. Want de Heere Jezus herschept een mens dat hij een getuige wordt van die ene naam. En dan komt er liefde tot die naam van Christus. En daarom wilt u niet zwijgen. En u vraagt juist om kracht, om over hem te spreken, om wijsheid en woorden en tact. Op een verstandige manier, op een bijbelse manier, te spreken over deze Christus. Dan wordt u een getuige van hem. Dan zegt u, gebruik mij, Heere, als een instrument in uw hand om uw naam te belijden. Want u, Heere Jezus, bent de enige weg tot de zaligheid en anderen moeten dat ook weten. En dan dringt zijn liefde in u. Zijn woord woont in u. U wilt anderen jaloers maken op dit hoogste goed. En hen de weg wijzen. Hoe zij het kunnen krijgen, als ik het gevonden heb, dan kun jij het ook zeker vinden. En dan kom je er vooruit en dan schaam je niet voor. Ook op school. Wanneer anderen morgen gaan vertellen misschien wat ze allemaal gedaan hebben in het weekend. Dan doe je zeker niet mee, dan lach je niet mee. Maar dan vraag je de Heer in je hart om een opening. Dat je zo één op één de gelegenheid hebt een ander te wijzen. Op Christus, de zaligmaker van deze wereld. En waar je nou mee bezig bent, voel je daar nou echt fijn bij? Heb je nou vrede in je hart? Wat gebeurt er straks als je het leven moet verlaten? Kijk, dan wil je een getuige zijn. En vanuit eigen ervaring wil je spreken, maar ook vanuit het woord. Ja, juist vanuit het woord. Getuige is niet alleen van eigen ervaring te spreken, want dan zou het ook toch maar heel beperkt zijn. Want er is nog zoveel wat we nog niet ervaren hebben. Maar een getuige is vooral weergeven, een echo geven van het woord van God. Zo word je een profeet. En een profeet is een ziener. Weet je wel, met Samuel, zo werd vroeger de profeet aangeduid als een ziener. Een profeet is iemand die heeft iets gezien. En als jij iets gezien hebt van de schoonheid van die koning, dan wil je daarover spreken. Je hebt iets waardevols te zeggen. En soms heeft een profeet ook kritiek op wantoestanden en op verderfelijke zonden. En daar moet er ook gesproken worden. En soms kan het ook zijn bij een priester dat er ook lijden mee betrokken is. Lijden. Ze hebben Stefanus toch ook vermoord, ook gestenigd. Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten stenigt, die tot u gezonden zijn. Soms kun jij dat ook wel meemaken, op school. Dat zie je uitlachen. Of ben je weer twee keer naar de kerk geweest? Ja hoor, en het was het beste wat er is. En dan voelen ze zich toch onzeker, hoor, wanneer je dat zegt. Want ze weten dat jij iets ziet waar zij niets van snappen. Maar soms kom je er buiten te liggen. Soms word je erop aangekeken. Soms kunt u in uw familie problemen hebben, omdat u de naam van de Heere Jezus belijdt. En dat u echt trouw de Heere wil dienen, en niet slap en niet halfslachtig en niet de wereld wat half meedoen. Meedoen met al de onzin en het vermaak van de wereld en ook nog een beetje naar de kerk gaan. Nee, dat wil ik allemaal niet. Alles in mijn leven moet toegewijd aan de Heere. Oh, wat ben je radicaal. Nou, dan krijg je kritiek. Doe niet zo moeilijk. Het kan nog erger worden. Krijgt u vijanden En vroegere vrienden zijn je vrienden niet meer. En er komt er afstand tussen hen die de Heere niet vrezen. Want ze hebben een hekel aan uw woorden over God en over zijn gebod. Een profeet. Maar als de Heere werkt, wordt u ook een priester. En een priester, we zeiden het al, wat doet hij? Hij offert. Nou hoeven wij geen slachtoffers meer te offeren. Maar we mogen onszelf offeren. En dat is toch uw redelijke godsdienst. Dat is toch uw redelijke godsdienst. Dat u uw lichaam stelt, God, een levend offer. En betekent niet echt fysiek je lichaam, maar dat betekent jouw heel jouw bestaan. Wordt gegeven. Toegewijd, jouw leven. Neem mijn leven, Heere. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. En dan gaan al mijn hobby's worden voor de Heere neergelegd. Er kunnen hele normale, goede hobby's zijn waar niks mis mee is. Maar soms kunnen die hobby's ons ook overheersen. Dat het te veel tijd in beslag neemt. Dat ten koste gaat van de Heere. En dan wordt het zonde. Mijn vrije tijd, mijn werk. En dat levend offer van toewijding heeft ook een impact op mijn houding ten aanzien van anderen. En hoe ik met anderen omga, dan gaat het er niet om dat ik gelijk krijg. Dan gaat het er niet om dat ik geëerd word, maar het gaat erom, wat wilt u dat ik doen zal, Heere? Wat is nuttig, wat is goed, wat is tot opbouw, wat dient de vrede, wat wilt u dat ik doen zal? En de priester, wat moest een priester nog meer doen in de tempel? Wat moest hij doen? Offeren, wat nog meer? Bidden. Denk maar aan Zacharias, hij moest bidden. Daar toen die engel bij hem kwam. Bidden, dat doet, leert de Heer ook. Dan wordt het gebed anders wanneer de Heer in uw leven komt. Dan hebt u het persoonlijk gebed nodig. Dat wordt voor u ademhalen. Kunt u uitademen voor de Heer, al de moeite en de teleurstelling en dingen waar je mee te maken krijgt. U mag het allemaal voor de Heer uitspreken. U krijgt zuurstof, geestelijk zuurstof voor uw ziel in het gebed. Dat kunt u toch niet buiten, hoop ik. En dan wordt er in het gebed ook geworsteld. Verstaat u dat? Worstelen in het gebed. Worstelen om Gods wil te kennen. Worstelen om de Heere meer te kennen. Worstelen om niet mijn wil, maar uw wil te zien, te kennen en te doen. En worstelen voor anderen, want in het gebed wordt u ook een voorbidder. Dan gaat u ook bidden voor anderen. Dat moest die priesters ook doen. En zo leert Gods geest u de rijkdom en de waarde van het gebed. En het wordt toch soms zo heerlijk, dat gebed. Want dan kan de hemel zo laag hangen, dat het zo goed is. En dan begrijp je de psalmen ook. Het is mij goed nabij God te zijn. Ja, precies, zo is het. Want je hebt het zelf ervaren als priester in het gebed. En dan wordt er ook gebeden in het huisgezin. Sommige kinderen hebben hun ouders nooit horen bidden. Maar dan gaat de vader voor in het huisgezin. Want hij moet toch een priester in zijn huisgezin zijn. Ook een profeet. Mannen, broeders. Bent u een profeet in uw huisgezin? Onderwijst u uw gezin? Kunnen ze bij u komen met vragen? Legt u ook wel eens iets uit wat er gelezen wordt aan tafel? Dan nemen we toch de tijd voor, we gaan het toch niet afraffelen. En bidden, voorgaan in het gebed aan tafel. Jongens en meisjes, doen je vader en moeder dat? En als je vader er niet is, dat je moeder dan voorgaat? Hoort toch ook bij het priesterleven, bidden. En de priester was ook bewogen Want er kwam zo'n Israëliet bij de tempel met zo'n geitje. En zei, nou, wat komt u doen? Ja, ik heb gezondigd, ik heb dit en dit gedaan. En ik ben bevuild en ik moet een offer brengen. En heeft zo'n priester, die gaat niet streng naar die man kijken. Nou, je had beter op moeten passen. En hij zegt, nee, kom. Ik zal dat geitje nemen, legt hij het uit wat er gaat gebeuren. Dat dat lammetje of geitje wordt geslacht en dat bloed wordt gesprinkeld en dat in jouw plaats. Gaat uitleggen met barmhartigheid is zo'n priester bewogen. En zo is het ook. Wanneer de Heer u een priester maakt, dan wordt u opeens bewogen. Dan is het niet dat u zegt, ben ik mijn broeders hoeder. Wat kan mij het schelen wat anderen doen? Ja, dan moeten ze toch zelf weten. Heb ik toch niks mee te maken? Kan ik toch niks aan doen? Nee. Dan word je bewogen. Ga je bidden voor die anderen. Je hebt medelijden. Want je wordt gunnend. Weet je wat dat betekent? Gunnend. Nou, dan gun je iets anders wat. Dan wil je dat hij ook het goede ontvangt. Dan wil je een ander wat geven. En wat wil je die ander geven? De liefde van Christus. Maar dat kun je zelf niet. Maar je verlangt er wel naar. Je bent er bewogen mee. Je gaat hem ervoor bidden. Je hebt barmhartigheid. Want zo is een priester toch. Hij is toch bewogen met het zwakke en het verlorene en het gebrokene en het verachte. En er is iemand misschien in je klas die wat in een hoek staat, waar niemand naar omkijkt, die het zelf ook vervelend vindt. En dan ga je ernaast zitten. Dan ga je zeggen, hoe gaat het? En dan ga je een praatje maken. Hoort ook bij je priester zijn. Bewogen zijn met anderen in nood. En dan is ook het koninklijk ambt. Koning. Het is rijk hoor, het is een rijke vraag hoor. Koning. Strijden met een zuiver geweten tegen de zonde. Tegen de wereld. Tegen de macht van Satan. Het geweten is gereinigd door het bloed van Christus. Dat geldt zo in het leven van een kind van God. Want hij is zelf als zondaar voor de Heere Jezus gekomen. Heeft zijn zonden beleden. En de Heere Jezus vergeeft. Vernieuwt. Geeft genade, hij belooft dat. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Hij vergeeft heel veel, heel vaak. Hij vergeeft. En daarom heb je een zuiver geweten. En vanuit dat zuiver geweten ga je ook strijden. Tegen de zonde in je leven. Pas op wat ik zeg. En mijn houding tegenover aan. Niet laatdunkend. Nee. De ander uitnemen daarachter. Respectvol omgaan met de ander. Zorgzaam zijn. Met liefde. Omgaan met de ander. Met respect. Strijden tegen de zonde van de tong, de zonde van. Van de persoonlijke omgang met mensen, ook in het huwelijk. Dan ga je strijden tegen de zonde. Dan ga je ook het welzijn natuurlijk van uw man of uw vrouw zoeken. Je gaat strijden tegen persoonlijke zonden in u. U weet neigingen die u hebt. U gaat er ook dan ook voor de Heere neer vragen. Dat hoort ook bij het koning zijn. Heere, waar zijn de zwakke plekken in mijn leven? Vraagt u dat wel eens? En wacht u dan ook even op antwoord. Antwoord de Heer dan, jazeker. Hij spreekt toch gewis tot elk die voor hem leeft. Hoe antwoordt hij dan? Dan gaat u er maar over nadenken. Hoe leef ik? Wat heb ik gedaan? Waar ben ik mee bezig? Hoe vul ik mijn tijd? En dan worden bepaalde zaken worden duidelijk. Kijk, misschien is dat niet goed. Misschien moet ik daarop letten. De Heere leidt door zijn woord en door zijn geest. En zo leert u strijden tegen uzelf. En die zich tegen zichzelf strijdt, die zichzelf overwint, is sterker dan iemand die een heel stad inneemt. Maar dat is de zwaarste strijd tegen uzelf. En zo leert de Heere dat. En die overwint, die mag zitten met de Heere Jezus in zijn troon. En daarom wil een kind van God ook niet meedoen met de wereld. En er wordt zoveel vuil van de wereld, de huiskamers, ingetransporteerd. Zoveel vuil op internet en op televisie en op de radio en met bladen. En dan moeten we nou allemaal de wacht tegenhouden. En daarom is het toch beter dat u geen televisie hebt. U hebt er ook echt niet nodig. Nee, echt niet. U heeft vast wel een computer. Daar moet u ook de wacht bij betrekken. Maar dan kunt u wel iets van het nieuws bekijken. Als het zou moeten. Als u dat wil weten, en de krant ook. Maar er komt zoveel vuil een huiskamer binnen. En dat verandert ons denken. En dat verandert onze smaak. En dat verandert die geestelijke voelhorens worden afgestompt. Dat is het gevaar ervan. En die kindertjes, uw lieve kindertjes. Ja, ik heb hem maar voor het journaal. Nou, uw kindertjes moeten niet naar het journaal kijken. Nou, zeg ik wel heel wat. Ja, inderdaad. Dat moeten ze niet. Waarom niet? Omdat er zoveel vuil ook op het journaal komt. Sorry hoor. Al dat moorden en schieten en doden en gillen. Wilt u uw kind daaraan blootstellen en heel gewoon vinden? Nou, ga je nu maar naar bed. En dan gaat uw kind naar bed. Met al die beelden. Dat is toch niet goed? Uw huis moet toch een oase zijn? Hier is vrede. Hier is rust. Ik hoef niet het geweld van de wereld geëtaleerd te zien met gillen en geluiden en sirenes in mijn huiskamer. Daar moet toch een vrede zijn? Denk er maar over na. En zo strijden tegen het verkeerde. En dan bidt hij om zelfbeheersing, ook in crisissituaties en om te weten, Heere, wat ik doen moet als koning verder gaan. En soms wordt de koning bestreden en soms gaat het op en neer en soms denkt u, hoe zal het nu verder gaan? Alles schijnt in te storten voor me. Die strijd, maar in die strijdperk van het leven is toch de Heere die bidt, zodat het geloof niet ophoudt. Nou, hebben we het gezien. Preek is bijna klaar. Profeet, priester, koning. En daar moeten wij nou kennen in ons leven. Want wij zijn van nature geen profeet, priester en koning. Hoe is het met u? Bent u een profeet? Spreek je graag over de Heere? Onderzoek je graag zijn woord? Heb je het als een gouden regel in je leven? Ken je een persoonlijk gebedsleven, een worstelingleven en bewogen met anderen? En ken je ook dat die overgave aan de Heere? En ken je dat leven van profeet, priester en koning? En als je wel meedoet met anderen en slordig leeft, een beetje onverschillig leeft, dat kan toch niet? Is God dat waard? Is God het werkelijk waard om hem zomaar af te schepen met wat vorm en met wat afwachten en met wat slordig leven en maar zeggen, het komt straks wel goed? Verdient God dat? Verdient de Heer het dat u hem in de kou laat staan, buiten uw leven, straks, later, Of ik ben toch niet zo slecht. Die zijn zoon gegeven heeft. Moet u niet een profeet worden? En een priester? En een koning? Dat u ook een uitverkoren geslacht mag zijn, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Dat is het volk van de Heere. En straks zullen ze ingaan met al met al de geheiligden en dan eeuwig met hem regeren. Eeuwig hem kennen, eeuwig hem toegewijd zijn. U kunt het worden, omdat wij een koning hebben en een profeet en een priester. Ga dan uit naar hem. Amen. Zingen wij 86 vers 6. Bidden en danken, zo naderen wij tot uw heilige God om u te danken dat u, Heere Jezus, uit die hoge hemel bent neergedaald op deze aarde en dat u hier uzelf hebt vertoond als koning, dat u de duivelen gebood en de wind en de zeeën gebood en dat u ook gekomen bent als profeet, want u de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft God aan ons geopenbaard. En zo bent u ook als priester gekomen en u hebt dat verschrikkelijk lijden, waarbij u in uiterst lijden de prijs betaald hebt. Vergeef ons, Heere, wanneer wij u maar laten staan. Wanneer wij geen moeite doen om u zo'n goede profeet, priester en koning te leren kennen. Wanneer wij te beroerd zijn om u te zoeken en te worstelen en te strijden om ons eigen behoud en dat we maar op een afstand van u blijven met uiterlijk vorm en dat we maar niet meer zijn dan een naam, Christen. Heere, vergeef het ons en wil ons toch leren om als profeet, priester en koning te zijn, te leven. Heere, werk onder jongeren en ouderen. En Heere, geef ook dat uw volk en kinderen die u op die weg geplaatst hebt, die het ook wel begrepen hebben waar het over ging vanavond in de preek, die het uit eigen ondervinding ook weten dat er geen betere koning is dan onze koning die van Israëls God gegeven is. En dat er geen betere profeet is en geen geduldiger leraar en profeet als gij zijt. En dat er geen barmhartiger priester is dan u, u alleen, en dat ze daarom door uw liefde getrokken achter u aan zijn gekomen en uw deugden begeren te verkondigen. Heere, wilt u hen versterken? Want ook zij zijn elk ogenblik tot hinken en tot zinken gereed. Wil Heere hen verder helpen? Met kracht doen strijden. En dat ze het mogen ervaren. Ik zal met u door sterke benden dringen. Met mijn God zal ik over muren springen. Help hen die strijd te voeren. Help hen hun leven blijvend als een dankoffer u op te offeren. Want u bent het zo waard. Niemand zo goed als u, Heere. Doe ons dan leven met u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 3, het tweede vers.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.